Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 69 en daarvan het derde vers. Psalm 69 vers 3, beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, der lege scharen verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 69. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren. Wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de profetieën van Jesaja. En daar dan van het 59ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden u Jesaja 59, de versen 1 tot en met 17, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna wij zingen uit Psalm 65 en daarvan dan het tweede vers: een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Het tweede vers van Psalm 65.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De hand des Heren is niet verkort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonde verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliscus eieren uit en zij weven spinnenwebben die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen en ze zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid en een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. Den weg des vredes kennen zij niet. En er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent den vrede niet. Daarom is het recht verre van ons. En de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar zie, er is duisternis. Op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar de wand, gelijk de blinden. En gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons op de middag als in de schemering. Wij zijn in woeste plaatsen, gelijk de doden. Wij brommen alle gelijk als de beren. En wij keren doorgaans gelijk de duiven. Wij wachten naar recht, maar er is geen naar heil. Maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. En onze ongerechtigheden, die kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen den Heere en het achterwaarts wijken van onze God. Het spreken van onderdrukking en afval. Het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken. En de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Dewijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan, en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pantsier. En de helm des heils zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed een ijver aan als een mantel. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, we staan gereed om naar uw woord te luisteren. We zijn voor de tweede maal op deze dag in de gelegenheid gesteld om te komen naar uw huis. De deuren stonden voor de tweede maal op deze dag open. En gij gaf ons vanmorgen dat woord Gods. En nu staan we opnieuw gereed om uw woord uit te dragen in het midden van de gemeente. Ach Heere, geef ons een diep besef van de zwaarte van datgene wat wij moeten gaan verrichten in spreken en in luisteren beide. We zijn immers toch niet gekomen om naar een mens te horen, naar een mens te luisteren. Maar we zijn gekomen, Heere, om de woorden Gods te prediken en om de woorden Gods te horen. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? O, in het paradijs lag er niets tussen. Toen was er die liefdesverhouding tussen de schepper en zijn schepsel. Toen was er dat innerlijke vermaak in u. Toen was ons leven en onze gedachten en onze gevoelens op u gericht. En dat is nou allemaal weg, Heere. Wij zijn nu op onszelf en op hetgeen wat van deze wereld is gericht. En wij kennen u niet meer. En we staan niet meer in de rechte verhouding tegenover u. En we zijn niet meer innerlijk rein. Maar we zijn schuldig. Verdorven en verloren. O, u zegt in uw woord, ik heb van de hemel neergezien of er nog iemand was die mij zocht. En u hebt niemand gevonden. En u hebt juist de mens geschapen, opdat alles wat in die mens was, op u gericht zou zijn. En nou is er niets meer op u gericht. Nu zijn we, Heere, door uw hand samengebracht in uw bedehuis. En als we dan nu uw woord gaan horen, O, hebben we nodig de onmisbare bediening van uw Heilige Geest. Dan hebben we nodig dat diepe besef, Heere, wie u bent. En dat we als op heilige grond verkeren. Want dat uur vandaag, wat vanmorgen gepredikt is. En als u het geeft vanavond gepredikt mag worden. Daar komt u eenmaal op terug. In die grote dag alle dagen. Want het is uw woord. En uw woord zal nooit ledig tot u wederkeren. Het zal zijn tot voordeel. En als het niet tot voordeel is, dan zal het tot oordeel zijn. Heere, zou u ons zo willen doen luisteren, alsof het de laatste keer is dat we uw woord kunnen horen. O, laat ons hart erbij betrokken zijn. Wil gij door de bediening van uw Heilige Geest dat woord, Heere, zo krachtig en levend maken, opdat het ingang zou vinden in onze harten en dat het zou mogen brengen aan uw gezegende voeten, om dan, Heere, daar te ervaren dat er nu voor zondaren nog genade en ontferming te vinden is in het bloed van hem die zich dood geliefd heeft voor een volk dat zich dood gezondigd heeft. O Heere, wij bidden van u, laat ons er toch niet aan voorbij gaan, dat we onder uw woord verkeren en dat de woorden Gods ons zijn toebetrouwd, maar dat we er heilig mee werkzaam mogen zijn of worden aan uw genadetroon. Het leven gaat voorbij, de dood wenkt elk uur. Het zou de laatste keer kunnen zijn, Heere, dat we in uw huis zijn. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat we de nodiging van het evangelie horen. Het zou de laatste keer zijn dat er geklopt werd op de deur van dat jonge hart. O, mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. En dan zullen we tot in alle eeuwigheid bewenen dat we onze tijd niet hebben uitgekocht, terwijl de dagen boos zijn. En u geeft zo'n heilzame raad. Tel toch uw dagen, opdat ge een wijs hart bekomen mag. Lieve Heere, zou u ons die dagen willen doen tellen, want wij kunnen dat niet. En we hebben er ook geen zin in ook. Maar wil u het ons alstublieft leren, opdat we zo heilig verlegen aan uw genadetroon gevonden werden. En als bedelaars gingen smeken om datgene wat we niet verdiend hebben. En waar we ook geen recht of waardigheid op kunnen schrijven. Heere, zou u ons tot u willen bekeren? Zou u ons willen verenigen, ons hart willen verenigen tot de vreze van uw heilige naam? Zo menigmaal hebben wij al uw woord mogen verkondigen, Heere, in het midden van de gemeente. Zo menigmaal hebt gij uzelf niet onbetuigd gelaten, maar nu komt het toch op de vrucht aan. Wat hebt ge met mijn woord gedaan? Het zal toch eenmaal de vraag zijn die aan ons gesteld zal worden als we voor uw heilige rechterstoel moeten verschijnen. Heere, wil gij ons dan te sterk worden? Wil gij onze oppervlakkigheid doen vergaan? En wil gij ons bedelaar maken, zondaar, zondares aan uw genadetroon? Gedenk onze kinderen, onze jongens en meisjes. Heere, wil u ze toch tot u bekeren? Wil u ze heilige eerbied geven in uw woord, in uw huis? En wil gij die beden geboren worden? Neig mijn hart toch en voeg het samen tot de vrezen van uw heilige naam. Heere, zo bidden wij van u om uw nabijheid, om uw tegenwoordigheid. Laat die vraag, waar zijt gij, zo op onze harten mogen inwerken, en dat wij tevoorschijn kwamen en dat wij u om genade gingen smeken, om genade voor die grote schuld, om ontferming voor al datgene wat wij u hebben aangedaan. Heere, wil u dan de prediking van dit avontuur nog tot een zegen stellen? Wil u zelf dan de rijen doorgaan en wil u bekeren wat nog onbekeerd is? Maar wil ook uw kinderen dat gezegend onderwijs niet onthouden? Wil u troosten weer oog naar u uitgaat? Wil u bemoedigen en versterken wat uw hand verrocht? Laat er, Heere, nog onderwijs mogen zijn, opdat de schapen, maar ook de lammeren, geleid werden naar de grazige weide van uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En wil u dan zo nog in onze midden zijn, als een die dient? Gedenk, Heere, dan uw dienaar, met al uw dienaren en de studenten. Wil u hem nog weer kracht geven, ook naar het lichaam, ook naar de geest, om, Heere, uw woord uit te dragen. Geef aan Aarons en Hurs, ook in het midden van de gemeente. Wil alle ambtelijke arbeid en al de arbeid in deze gemeente, die beoogde uitbreiding van uw koninkrijk, zegenen. Het werk hier op de zondagsscholen, o, wilt u het gebruiken. Dat zaad dat ook weer gestrooid is, ook vanmiddag, wil gij het nog tot eeuwige zegen stellen voor onze kinderen. Het werk op de catechisaties, Heere, wil u het alstublieft gebruiken. Het werk op de huisbezoeken, o, wil u het zo doen zijn, dat daarmee uw gemeente zou mogen worden gebouwd. Het werk van zending en evangelisatie, we begeren het aan u te bevelen. Gedenk ons vorstenhuis, met al de zorgen en de noden die er ook gevonden worden. Heere, wil u wegen van druk en van kruis nog gebruiken, opdat nog winst mee zou worden gedaan voor de grote eeuwigheid. Gedenk onze jongens in dienst, onze meisjes in de verpleging, of, Heere, al diegenen die daar op verantwoordelijke posten staan. O, wil u ze gedenken, waar de gevaren soms zo groot zijn. Wil u, Heere, geven degene die verantwoordelijkheden dragen, dat ze bij u mogen terechtkomen en bij u mogen schuilen. Wees ons samen, Heere, tot een toevlucht. Doe verzoening over onze zonde. Wil ons bekeren tot u, was en reinig ons in dat dierbaar bloed van uw ogen zegende zaligmaker. En wil ons dan zo samen nog voor uw rekening nemen. Wij bidden het van u, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde, het vijfde en het zevende vers. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. Het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwegen. En het zevende vers. Zou ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Derde, vijfde en zevende vers. van Psalm 27. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u met uw gaven. geliefden. Job heeft eenmaal getuigd. Heeft niet de mens een strijd op aarde? En deze strijd die is begonnen in het paradijs. Toen de mens van zijn God afviel. Het is de strijd om het bestaan. En daarom zeggen wij ook elk huis zijn eigen kruis. En elk hart zijn eigen smart. Wat wordt er niet geleden op de oorlogsvelden? Wat wordt er niet geleden daar waar honger en pestilentie is? Wat wordt er niet geleden in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen? Maar ook in de gezinnen. Wat wordt er niet meegedragen? Wat hebt u misschien vanavond allemaal niet meegebracht? Dragend in uw hart. En toch, gemeente, de ware christen, die kent nog een andere strijd. En dat is een strijd tegen de boze. Dat is een strijd tegen Satan. Dat is een strijd tegen de wereld en de zonde. O, dat is een strijd vooral tegen eigen hart. Want de vijand die zit van binnen. Daar is een strijd tussen vlees en geest. En deze twee die staan tegenover elkaar. En deze twee vlees en geestgemeenten die zullen nimmer een wapenstilstand sluiten. Ze verdragen elkaar niet. Alleen als de zondaar sterft, dan zal deze strijd ten einde zijn. Maar nu mag die strijder, te midden van de strijd, wel eens zingen. En dan mag hij dit zingen: hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Kom, gemeente, we begeren vanavond nog weer een ogenblik stil te staan bij die geestelijke wapenrusting. Omdat we nog een paar zaken van deze geestelijke wapenrusting hebben in onze tekstwoorden. Daarom houden we de catechismus dan eventjes apart. En dan begeren we vanavond stil te staan bij ook een onmisbaar deel van de geestelijke wapenrusting. En dan is je aan de beurt hetgeen wat we vinden in Efeze 6. En daarna van het 17e vers, het eerste gedeelte. Efeze 6. En daarvan dan het 17e vers, het eerste gedeelte. Waar dan Gods woord en onze tekst aldus luidt. En neemt de helm der zaligheid. Tot zover, gemeente. De helm der zaligheid, daar gaat het dus vanavond over. In onze tekst, dan willen we eerst stilstaan bij de naam van deze helm. In de tweede gedachte bij de ontvangst van deze helm. En in de derde gedachte bij de rijkdom van deze helm. Dus de helm der zaligheid, gemeente, de eerst willen we de naam bezien. En dan de ontvangst van deze helm. En ten derde de rijkdom van deze helm. Geliefden, tot de noodzakelijke oorlogsuitrusting van een soldaat behoort een helm. Die helm die kan je niet missen. Dat was toen niet. En dat is nu ook nog niet. En nou weet u wel onder andere dat Paulus die jonge gemeente van Efeze opwekt. Voorts, broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En neemt aan de gehele wapenrusting Gods. En wij hebben u gewezen op de belangrijkheid van dat woordje, de gehele wapenrusting. Want niet één deel van die wapenrusting kan gemist worden. die gordel niet en dat borstwapen der gerechtigheid niet en die schoenen van het evangelie niet, maar ook dit schild des geloofs, maar ook die helm niet. O gemeente, in de strijd heeft ook de strijder zo nodig dat zijn hoofd beschermd wordt. U weet dat wel, u begrijpt dat wel, een hoofd, dat is de zetel van ons verstand. Wanneer de hersenen beschadigd worden, dan kan dat verschrikkelijke gevolgen met zich meebrengen. Wanneer er een verkeersongeluk plaatsvindt, of wanneer er bijvoorbeeld een beroerte plaatsvindt, wat kunnen dan dat verstrekkende gevolgen hebben als de hersenen beschadigd worden? O, die helm, dat is dus een onmisbaar onderdeel van die geestelijke wapenrusting. Als straks die strijder man tegenover man zal staan, wanneer die pijlen voorbij zijn en wanneer eigenlijk de strijd begint van man tegen man, dan is voor al die helm nodig. Dan is de vijand heel dichtbij. Want dan moet dat hoofd beschermd worden tegen de slagen die het zou kunnen opvangen. En daarom die helm vroeger, die zag er heel wat anders uit dan de helm van tegenwoordig. Die helm die was van het hardste koper gemaakt. En daar zat geen voeg, geen naad in, gemeente. Dat was een helm van het hardste koper uit één stuk. En dan was die zo gemaakt dat de slagen van de vijand er als het ware op afgeleden. En zo was die helm, was als het ware een bedekking voor het hele hoofd. Daar hoop ik zo dadelijk nog weer op terug te komen. Maar wat bedoelt de apostel dan toch met dit eenvoudige enkele woord en neemt de helm der zaligheid? Dat gaat dus over twee namen, over helm en over zaligheid. Die zaligheid, gemeente, dat is niet zo moeilijk om dat uit te leggen. Want dat woord zaligheid, dat komt op vele plaatsen in de Heilige Schrift voor. Als de oude Jacob gaat sterven, dan gaat hij uitroepen, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Als Simeon in de tempel dat kinderke in de armen neemt, dan roept hij uit, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Johannes de Doper die spreekt over, en alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Dus gemeente, zaligheid, dat betekent in zijn algemeenheid in de Heilige Schrift het heil des Heren dat ontvangen wordt als het lichaam der zonde wordt afgelegd. En wat hier in beginsel al geproefd en gesmaakt mag worden. Maar voor al wat mag plaatsvinden en wat weggelegd is voor al degenen die de Heren vrezen. Als de strijd ten einde is, als de kerk des Heren door de poorten mag ingaan in de stad, als ze altoos bij de Heren mogen zijn, als de eeuwige zaligheid aangebroken is. Maar u begrijpt wel, gemeente, dat dat woord eigenlijk hier toch nog een wat andere betekenis heeft. Want de apostel die spreekt hier niet over het hemelleven. Maar de apostel die spreekt hier over de christen die opgeroepen wordt tot de strijd. O, die christen, geliefde, die is toch niet in dat hemelse Kanaan. Die mag hier wel eens een oase hebben. Die mag hier wel eens een rustplaats hebben. Maar de strijd is een voortdurende strijd. En daarom wordt hier in de geestelijke wapenrusting de strijder opgeroepen om de strijd te strijden. En dan zegt hij, en neemt de helm der zaligheid. Gemeente, daar zijn nog twee andere plaatsen in de Heilige Schrift waarover de helm gesproken wordt. We hebben zojuist horen voorlezen uit Jesaja 59. Waar de staat, terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn heil, arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. En hij trok gerechtigheid aan als een pansier. En de helm des heils, daar hebt u het, zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel. Daar lezen we, gemeente, dat de Heere als het ware zich opmaakt tot de strijd. En dan maakt de Heere zich op om te gaan strijden om zijn volk te verlossen uit de benauwdheden. Wanneer we dat verband nalezen, dat moet u thuis nog maar eens doen, dan lezen we dat er niemand was die er was om te redden. Er was geen uitkomst. Er kon niemand een voorbidder zijn. En toen heeft de Heer zelf ingegrepen. En dan staat er en hij trok de gerechtigheid aan als een pansier. En de helm des heils die zette hij op zijn hoofd. Maar gemeente, die helm had de Heer niet nodig om als te ware tot bescherming te dienen. O nee. Want God loopt in de strijd geen gevaar. Wie zal hem kunnen overwinnen? Wie zal hem kunnen tegenhouden? De dichter die zingt ervan, zijn machtig arm beschermde vromen. En hij redt hun zielen van de dood. En hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd, nog in hongersnood. Alleen als de Heere zijn stem al verheft, dan beeft en siddert het aardrijk. O nee, voor zichzelf heeft hij die helm niet nodig, gemeente. Maar die helm is ook niet voor zichzelf bestemd, maar die is voor zijn volk bestemd. Als hier staat in Jesaja 59 en hij zette de helm des heils op zijn hoofd, dan wil dat zeggen dat hij nu de overwinning gaat behalen voor zijn volk. Dat de Heere nu heil gaat bereiden. En dat die kerk die nu in hem begrepen is, dat ze dus in hem meer dan overwinnaars zullen zijn. Hij is de koning van de kerk. En nou gaat hij de strijd strijden. En nu gaat hij voor hen de overwinning behalen. En dan die in de schuilplaats van die Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Maar wanneer hij die strijd gestreden heeft op Golgotha's kruisheuvel, dan wil dat nog niet zeggen dat zijn kinderen geen strijders meer behoeven te zijn. Dan worden ook zij nog opgeroepen tot de strijd. O, ten diepste is het een overwonnen strijd die ze strijden. Christus heeft overwonnen op Golgotha. En toch worden ze geroepen om zijn voetstappen te volgen. En daarom, gemeente, gaat de apostel Paulus zeggen, en neem de helm der zaligheid. En dan schrijft hij in de gemeente, naar de gemeente van Thessalonica, en aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot de helm de hoop der zaligheid. En daar hebt u de sleutel tot het verstaan van onze tekst. Christus die heeft de overwinning behaald. Hij is de krijgsman geweest die het huis van de sterk gewapende is ingegaan. Hij gaat heil bereiden. En nou wordt die kerk, die wordt ook opgeroepen om die voetstappen van hem te volgen. Om dan ook die helm der zaligheid op te zetten. En dan zegt de apostel Paulus naar die gemeente van Thessalonica, dat is nou de hoop. En gemeente, u ziet het nauwe verband met het voorgaande wapen. Het schildwapen des geloofs. En als helm de hoop der zaligheid. Hoe kan die christen staande blijven in deze wereld? Hoe kan die christen bewaard blijven in de dag van de boze? Hoe kunnen de aanvallen van de vorst der duisternis op die christen aankomen? En hoe zal die staande kunnen blijven wel? Door de beoefening van het schild des geloofs en de werkzaamheid van de levende hoop. En daarom, en we willen met nadruk daarop wijzen, ligt er een nauw verband tussen het ware geloof en de hoop. Ik moet het anders zeggen vanavond, gemeente, om nog duidelijker te zijn. Als er geen ware geloof is, dan kan er ook van ware hoop geen sprake zijn. De godzalige Watson die zegt, het geloof zegt amen op Gods beloften. En de hoop verwacht dat God zal waarmaken wat hij belooft. Het geloof, gemeente, is de moeder van de hoop. Het geloof dat baart de hoop. Het geloof is het fundament waarop de hoop rust. O, het geloof, dat is er zeker van dat God waarachtig is. En de hoop verwacht dat God zijn woord op zijn tijd zeker zal vervullen. En daarom is geloof en hoop, dat zijn twee zaken die onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn. Ik mag het zelfs zo zeggen, gemeente, dat ze ten diepste zijn ze eigenlijk hetzelfde. Het geloof dat ziet op de komende of gekomen Christus. En de hoop ziet op de volkomen vervulling en de volkomen voltooiing van zijn werk. Paulus die zegt, die ons uit zo'n grote nood verlost heeft, en op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Laat u dat duidelijk zijn, gemeente, dat er dus van geen ware hoop sprake kan zijn als er ook geen waar geloof is. En dat is nodig om dat tegen elkaar te zeggen, omdat dat woordje hoop in het gewone spraakgebruik een totaal andere betekenis heeft dan wat de Bijbel ons zegt. Als wij praten over hopen, dan zit daar dat stuk onzekerheid in. Ik ben er niet zeker van, zeggen we dan. Maar ik hoop het wel. Als het enigszins mogelijk is, zeggen we tegen elkaar, dan hoop ik te komen. Daar zit toch een stuk onzekerheid in. Ach, gemeente, die hoop die kennen we allemaal. Er is eigenlijk geen mens op deze aarde zonder hoop. Als we jong zijn, dan hopen we dat we oud worden. Als we ziek zijn, dan hopen we dat we weer beter mogen worden. Als we examen doen, dan hopen we dat we een goede uitslag krijgen. We zeggen tegen elkaar, we hopen er maar het beste van. En misschien zijn er wel heel veel vanavond in de kerk die hopen nog eens een keer bekeerd te worden. En er zijn er misschien velen vanavond in de kerk die misschien hopen dat ze aan het eind van hun leven toch nog wel naar de hemel zullen gaan. En we zeggen het tegen elkaar in het dagelijkse spraakgebruik. Hoop doet leven. Een mens zonder hoop, gemeente, dat is een treurig iemand. Dat is eigenlijk een uitgeblust mens. Maar mag ik u toch vanavond eens eerlijk vragen dat hoop doet leven.
Wat bedoelt u dan met hoop? En wat bedoelt u dan met leven? Bedoelt u dan die Bijbelse betekenis van hoop? Want gemeente, als de Bijbel spreekt over hoop, dan wordt er niet gedoeld op onzekerheid of twijfel of onvastheid. Maar als de Bijbel spreekt over hoop, dan gaat het daar wel over vastheid. En dan gaat het daar over zekerheid. De hoop, geliefden, dat is een vast geloof in de toekomst. En zoals er in de aard van het geloof zekerheid ligt, zo ligt er ook in de hoop zekerheid. O, als Paulus spreekt over de hoop der zaligheid, dan spreekt hij over de vastheid, over de zekerheid van de zaligheid. Die in Christus ja en amen zijn. En daarom is toch de vraag wel voor wel belangrijk, met wat bedoelt u als u zegt, ik heb wel hoop. Gemeente, u weet dat ook wel. Je leest nogal eens een keer in rouwadvertenties die uitdrukking in de hoop des eeuwige levens. En wanneer gebruiken we die uitdrukking zo vaak? Wel, wanneer we hopen dat degene die om die van ons is heen gegaan, ook naar de hemel is gegaan. Maar daar zitten toch nog wat elementen van onzekerheid in. We weten het eigenlijk niet zo goed. Er zijn nog wel wat aarzelingen, er zijn nog wel wat vragen. En dan schrijven we erboven in de hopen des eeuwige levens. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Maar als Paulus die uitdrukking gebruikt, dan bedoelt hij niet, daar zijn nog wat vragen, daar zijn nog wat raadselen. Oh nee, gemeente. Als Paulus naar Titus zijn brief schrijft, in de hopen des eeuwige levens, dan schrijft hij in de hoop des levens, eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. En dan ligt er in die hoop de zekerheid uitgedrukt. En daarom is dat nauwe onderzoek toch nodig. Als wij spreken over ik hoop het, welke hoop we dan bedoelen? Is het de hoop van de wereld? Of is de hoop waartoe Paulus hiervan spreekt en neemt als helm de hoop der zaligheid? Gemeente, in onze tweede gedachte willen we stil dan staan bij de ontvangst van deze helm. Waar het ware geloof gemist wordt, daar wordt dus ook de ware hoop gemist. En dat kan niet anders, gemeente, omdat uit het ware geloof de ware hoop voortvloeit. Dat betekent dat een mens die onbekeerd is, een mens zonder en buiten God, die dus dat ware geloof niet bezit, ook niet kan spreken van een vaste hoop. Als je dan nog hoopt, jongeren en ouderen, maar je bent nog onbekeerd, dan is dat een hoop die geen enkele grond heeft. Dan kun je bang zijn dat dat een valse grond is. Het is echt levensgevaarlijk, hoor gemeente, om te hopen dat het straks wel meevalt. Het is echt levensgevaarlijk om te hopen dat u nog voldoende tijd zal krijgen om straks u te bekeren. O Job, die zegt, die hoop, dat is een hoop van spinnenkoppen, van spinnenwebben eigenlijk, die geen enkele kracht en geen enkele waarde ten diepste heeft. En daarom is het zo nodig als de apostel schrijft over, gij waart eertijd zonder God en buiten Christus en zonder hoop en zonder geloof, dat we daar onze eigen naam gaan invullen, opdat wij het gaan zien wie we zonder God en buiten Christus zijn. Gemeente, ik moet op nog iets wijzen. Die ware door God geschonken hoop, die ligt ook niet in het verlengde van door de mens zelf gemaakte hoop. Ik moet het vanavond zo zeggen. De ware hoop, die ontvangen we als onze hoop ten einde komt. En daarom schrijft de Heere, wijst de Heere bij monden van Jesaja erop. Gij zijt vermoeid van uw grote reis. Maar gij zegt niet, het is buiten hoop. En geliefde gemeente, ik ben wel eens bang dat daar de kwaal van ons leven ligt. O, wij handhaven onszelf zo graag. En wij houden ons op de been. En we grijpen dit eens vast en we nemen dat eens aan. En we voelen dit eens en dat maar. Wat is er toch nodig om heilig te gaan wanhopen? Om ooit nog door eigen kracht zalig te kunnen worden. Om met onze eigen werken voor God te kunnen bestaan. O, wat is er toch nodig om te gaan wanhopen, om te denken dat we met onze werken nog wel een plekje bij God kunnen verdienen. Wat is het nodig om te gaan wanhopen aan de gedachten dat wij met ons doen en met ons laten, met ons beloven en met ons nalaten, de Heere nog wel zouden kunnen bevredigen. We moeten gaan leren, goed doet gij nut ten dagen der verbolgenheid. Maar alleen de gerechtigheid redt van de dood. Wanneer ga ik die heilzame wanhoop beoefenen? Wel als de Heere mij brengt op die plaats. Dat ik niet alleen geloof dat ik zonde doe. Maar als de Heere mij ook brengt op die plaats. Waar ik ga zien dat ik een zondaar ben. Als ik ga zien dat zelfs de wortel van mijn bestaan verkeerd is. Als ik ga zien dat mijn hart verdorven en mijn hart onrein is. En geliefde, dan blijft er geen waardigheid meer aan de zijde van de zondaar over. Als ik ga zien dat de levensdraad verdorven is. Dat die fontein verdorven is. O, dan kan de redding alleen nog maar van een andere kant vandaan komen. Dan gaat die dichter van Psalm 116 zingen. Och Heer, och wie het mijn ziel, door u gered. Door u gered. De ware hoop, geliefden, wordt daar geboren. Waar onze hoop verdwijnt. De ware hoop wordt daar geboren. Waar ik het ga verstaan. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, voor God in tijd, nog in eeuwigheid voldoen. De ware hoop wordt daar geboren. Waar aan de mijn kant, mijn eigen gemaakte hoop, volstrekt moet gaan verdwijnen. Maar waar het wonder mag ervaren worden, hij wilde zich op mijn kermen, over mij ontfermen. Hij heeft mijn roep gehoord. En gemeente, daar werkt de Heilige Geest op aan. Hij gaat ons onze hoop benemen, opdat we als een hopeloze, als een verlorene in onszelf, als een schuldige in onszelf, aan zijn voeten terechtkomen. En daar mag die helm van de hoop der zaligheid ontvangen worden. U weet toch nog van de vorige keer dat deze laatste zaken geschonken worden vanuit die voorraadkamer. In naam van de koning of de koning zelf, die deelde uit. Die deelde dat schild des geloofs uit aan die strijders die kwamen. Maar die deelt ook die helm der zaligheid uit. En die helmgemeente die past nou precies bij die strijder. O, dan kun je elkaars helmen niet gebruiken. Dat is zo'n hele persoonlijke zaak. Ik kan het met een andermans geloof niet doen, maar ook met een andermans hoop niet doen. Het is nodig dat in mijn leven plaatsvindt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En nu de vastheid, geliefde, van die christelijke hoop. Oh, die wordt nou vooral ontvangen. Als de Heilige Geest die zondaar leidt naar het kruis van Golgotha. Heeft die zondaar daarvoor dan nooit eens hoop? Jawel, oh jawel, gemeente. Voordat die zondaar dat wonder van die schuldvergeving mag ervaren, dan heeft die zondaar ook wel eens hoop. Dan hebben ze wel eens mee mogen zingen vanuit het hart. Nu zullen al mijn zinnen u hartelijk beminnen. Misschien hebben u ook wel eens gezongen, kom, maak God met mij groot. Misschien hebben u ook wel eens mogen zingen vanuit de verwondering. Als u mocht horen de prediking van het evangelie. En als er dan wat afdruk gelegd werd in uw ziel. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. O, als de Heere wat licht gaf. En als de Heere ruimte gaf. Dan heb u mogen spreken van geloof. En van de hoop die het hart vervulde. Dan heb je misschien wel eens mogen spreken van de hemel en van de zaligheid. Oh, misschien heb je dan wel eens gezongen, geloofd zij God. Met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En als dat geloof werkt, dan werkt die hoop ook. En dan gaat die hoop gaat zingen en hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dan was er vast geloof en dan was er ook vaste hoop. Israël gemeente heeft gezongen toen ze uit Egypte uittogen. Toen hebben ze gezongen van Gods wondere daden. En toen ze door die Rode Zee getrokken zijn, toen hebben ze gezongen, de Heere is hooglijk verheven. En het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee gestort. Toen dachten ze dat alle vijanden dood waren. Maar toen hadden ze er geen erg in dat tussen Egypte en Kanaan de woestijn nog lag. En geliefde, wanneer het licht des Heren schijnt in onze ziel. O, als dat woord zijn gezegende kracht mag doen, dan mogen we wel eens geloven. En daarmee verbonden ook wel eens hopen. En dan mag je best wel eens vanuit je hart zingen. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Maar die dood die was toch nog een eindje van ons vandaan. En geliefde, het licht van de hemel was in onze ziel. Maar als God ons nu daarna, na die uitleiding uit dat Egypte der zonde, in de woestijn gaat brengen. O, wat zijn er in die woestijn veel liederen verstomd. Wat zijn er veel lofzangen, gemeente, stil geworden. En wat zijn er veel klaagliederen toen gezongen. Toen raakten het eten op wat ze meegenomen hadden uit Egypteland. En toen kwam de dorst. En toen kwam de hitte van de woestijn. En toen kwamen de vijanden, die kwamen weer voor de dag. En toen is er die vrees geworden. Gekomen dat ze in de woestijn nog zouden omkomen. En zo is er een volk, gemeente, dat zingend mag uitgaan. En dat dan in de woestijn komt. En daar wordt dat gezang verminderd. En dan zitten ze in de kerk en dan zeggen ze, Heere, o, wie het ik daar derwaarts nog eens weer geleid. Toen ik mocht zingen. En toen ik zo hartelijk mocht bidden. En toen ik mocht geloven. En toen ik mocht hopen. O, toen als het ware het licht en ruimte was. En toen we gezongen hebben van dat geloof en die hoop. En nou blijkt dat die hoop dan toch niet zo krachtig is geweest als dat het wel leek. En weet je welke bange vraag dan in het leven komt, gemeente? Is die hoop wel een gegronde hoop? Is die hoop wel een gefundeerde hoop die ik gehad heb? Op God en op de zaligheid. O, is het niet een maaksel? Is het niet een product van eigen maaksel geweest? Is het niet een zelfgemaakte hoop geweest? Geliefde, wat is de grond van de hoop? Wel, dat zijn de woorden, de beloften Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. En nou begrijpt u het wel, waar ligt nou de vastheid van de hoop? Die ligt, geliefde, in de vastheid van het werk van de middelaar Jezus Christus. En daarom kunnen we Christus niet missen. En nou begrijpt u het misschien dat Paulus gaat schrijven, Christus, dat is de hoop der heerlijkheid. Want in hem ligt het alleen vast, niet in mijn liefde en niet in mijn bekering en niet in mijn boetvaardigheid. Maar in hem ligt het leven en de vastheid en de zaligheid. En daarom zegt de apostel, wordt krachtig in de Heere. En neemt aan de helm der zaligheid. Dat wil zeggen dat we in Christus moeten bevonden worden. Niet meer hebbende mijn gerechtigheid. Dan is mijn hoop eraan gegaan. Maar dan heb ik die hoop mogen ontvangen. O, die hoop die gefundeerd is op het welbehagen en op het werk van de zaligmaker. En dan hebben ze in zichzelf geen kracht tegen die menigte van vijanden. En dan is er menigmaal de vrees of ze zelf de eindstreep wel zullen halen. Maar geliefde, die hoop, die doet alle leed verzachten. O, die hoop doet zeggen, kom reisgenoten, het hoofd omhoog. O, die hoop doet zeggen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, dat ik hem verwacht. Niet omdat er bij mij waardigheid of vastheid ligt, maar omdat hij voor die hoop gezorgd heeft. En zo wordt die hoop, geliefde, een metgezel op de pelgrimsreis van Gods kerk. En dan gaan we naar onze derde gedachte, de rijkdom van deze helm. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. De derde vers van 146. Liefden, die helm, die bedekte het hele hoofd. En dat was onmisbaar nodig, want de vijand, die was dichtbij gekomen. Hij had zijn vurige pijlen afgeschoten. En nu ging die vijand over tot de aanval. En dat was de aanval met het zwaard. En zo dadelijk dan zouden die zwaardslagen kunnen neerkomen op het hoofd van die christengeliefde. En wat moest er dan allemaal bewaard zijn en beschermd? Wel allereerst die hersenen, de zetel van het verstand. Maar die helm die zag er anders uit als tegenwoordig, heb ik al gezegd. Die bedekte als het ware het hele hoofd. Die bedekte ook de ogen en ook de mond. Ja, gemeente, dat is ook onmisbaar nodig. Allereerst dat die hersenen, die zetel van het verstand. Als God de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dan zegt de apostel, dan krijgen we verlichte ogen des verstands. Dan gaan we kennis krijgen, geestelijke kennis. Kennis van God en kennis van de naaste. Of kennis van onszelf. Maar geliefde, dan gaat ook die Heilige Geest erop aanwerken dat we kennis gaan krijgen van die gezegende zaligmaker. Die zijn leven heeft afgelegd opdat verloren zondaren zalig zouden kunnen worden. O, die kennis die is zo onmisbaar nodig. Maar gemeente, die strijder die krijgt ook ogen des geloofs. Ogen des geloofs om op Christus te zien. Waardoor die staande kan blijven. Ambrosius die zegt er ligt zaligheid in het zien op Jezus. Als ze moedeloos en als ze krachteloos geworden zijn. En als ze dan met dat oog des geloofs op Christus mogen zien. Die de weg gegaan is. Die toen hij gescholden werd, niet wederschold. En toen hij leed, niet dreigde. Die het leerde aan zijn discipelen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. O, die ogen des geloofs zijn zo nodig om in deze boze tijd staande te blijven. Maar ook die mond des geloofs. Om te mogen spreken van dat wonder van almachtige genade. Van zijn eeuwige trouw. Van zijn eeuwige goede tierenheid. O, die mond is zo nodig om te proeven en te kunnen smaken dat de Heere goed is. En geliefde, nou is Satan erop uit. Om dat oog van des geloofs van die christen maar te verdonkeren. Dat ze niet op Christus zien. Maar dat ze bijvoorbeeld op de christen zien. Of dat ze op de vijanden zien. Of dat ze op de gevaren zien. Of op de onmogelijkheden die aan hun kant liggen. O, dan wordt dat oog verduisterd. Door de aanval van die vorst der duisternis. Dan probeert hij, geliefde, als het ware die ogen te bedekken met de modder en de ongerechtigheid van de zonde. En van de boosheid van het eigen hart. Dan probeert hij als het ware die mond te vergiftigen, dat we niet meer proeven en smaken dat de Heere goed is. Dan probeert hij als het ware dat verstand te benevelen, waardoor die gezegende kennis niet meer functioneert van God en van onszelf en van die gezegende zaligmaker. Opdat die kennis van God en Christus verdonkerd wordt. En als dat gebeurt, dan zit die christen, die strijder, zit gauw aan de kant. Dan wordt hij zo overwonnen door die overmacht van vijanden. En dan gaat hij klagen, zou God wel weten van mijn droevig lot? Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Satan die slaat, geliefde, en die tracht die dat verstand te benevelen door het woord van God te verdraaien of verdacht te maken. Om dat werk van God te verduisteren. Want hij is de vader der leugenen. En de Heere zegt als hij praat, als hij spreekt, dan spreekt hij altijd uit zijn eigen. En dat is leugen en bedrog. Hij gebruikt soms wel de waarheid. Maar dan noemt hij een halve waarheid.
En een halve waarheid, gemeente, daar moet je maar uiterst voorzichtig mee zijn, want dat is altijd nog een hele leugen geweest. O, zo wordt het geloof en zo wordt die hoop van die christen als het ware door die Satan, door die boze, uit handen genomen. En u zegt, Satan, dat geloof, dat hebt ge niet. En als ge dat geloof niet hebt, dan mist ge ook de ware hoop. En nu is die ware van God geschonken hoop, waar de apostel over spreekt en neemt de helm der zaligheid. Dat is nou die levende hoop. En die hoop, geliefde, die kan de aanval van de vijand afslaan. We zien het in het leven van David. Alles tegen. Hij moet vluchten voor zijn zoon Absalom. Zijn volk heeft hij tegen. Zijn zondig leven heeft hij tegen. Alles tegen. En de vijand die fluistert hem in. Waar is God nou, op wie gij bouwdet? En aan wien uw zaak vertrouwdet? God heeft je verlaten. En God weet niet meer van je droevig lot. En de spot is rondom hem heen en binnenin hem. Die zeggen, gij hebt te vergeefs op God vertrouwd. En dan, gemeente, daar in die woestijn gaat de hoop spreken. En die hoop die zegt, o mijn ziel, luister nou eens. Heeft God dat nou verdiend? Is die dan toch een man dat hij liegen zou? Heeft die je nou ooit beschaamd? Heb je te vergeefs op hem gebouwd? Heb je te vergeefs op hem een beroep gedaan in het verleden? Heeft Christus dan te vergeefs geleden? Heeft hij dan niet gesproken? Zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. O, die hoop die zegt, het is toch waar wat er staat. Zij zullen niet beschaamd uitkomen, al degenen die het van mij verwachten. O, mijn ziel, hoop toch op God. Hoop niet om verbeterde omstandigheden. Hoop niet dat je het zelf nog eens een beetje beter kan gaan doen. Maar hoop toch op God. En wat gebeurt er dan als die levende hoop werkzaam is? Wel, dan blijven de omstandigheden hetzelfde. En toch gaat alles anders worden. Daar gaat David, gemeente, in de woestijn zingen. Daar gaat hij zingen, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebied, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat te melden in mijn lied. O geliefde, de hoop die doet op het woord van God zien. Dat doet op de beloften van het evangelie zien. De hoop doet zeggen tegen zulke strijden, zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. De hoop doet zeggen zoals bij Job, al zou die me doden. Maar zou ik niet hopen? O, die hoop die doet met Abraham zien, als ziende de onzienlijke. En nu is die in die geestelijke strijd, kan die hoop niet gemist worden. Dat is nou het wapen tegen die inwendige zielsbestrijdingen. Of als de Heere zich stilhoudt, of als Satan zijn triumfen viert. En als we rondom alleen maar afval zien, en rondom alleen maar verval. En als de kerk wordt weggedrukt naar de rand van de samenleving. En als de waarheid struikelt op de straten. En als er geen verwachting als het ware overblijft. En als de Satan het christendom het voor het zeggen. Maar nu komt er een nieuwe tijd, een new age. O, als de massa zich van God en van zijn woord afkeert. Wat is dan juist nodig in die tijd? De beoefening van de helm der zaligheid. Oh, wat is dan nodig, de functie van die hoop, die zich richt op het woord, die zich richt op de goddelijke belofte die het gezegd heeft. De poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. O, die hoop, gemeente, die op Christus het vertrouwen stelt. En aan Christus woord zich vastklemt, dat zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En als dan die hoop, geliefde, weer levendig is. En als die helm dan gebruikt mag worden in die geestelijke strijd, dan gaat die strijder kan weer verder. Dan staat die moedeloze Elia weer opgemeend. Dan krijgt die zwakke weer nieuwe kracht. En als dan die strijder ter aarde geslagen is, dan komt die toch weer overeind. En dan zegt hij toch tot zijn vijand, verheug u niet over mij, o gij vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Dat is de kracht van het geloof. En dan komt er de vruchten van de hoop komen openbaar. En dat is de lijdzaamheid. En dat is de vrucht van de volharding. De lijdzaamheid en de volharding die dan gezien mogen worden in het leven van zulke strijder. En dan durft Jacob Esau wel tegemoet te treden. En dan durft David wel de strijd met Goliath te beginnen. En dan durft Hiskia, geliefde, wel te antwoorden op de brallende redevoering van Rabsakee. En dan mag Paulus gaan zeggen, o vijand, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want de ware hoop die richt zich op Christus en op zijn woord en op zijn werk en op de volkomen verlossing. En dan gaat apostel Petrus schrijven aan de kerk in de verdrukking. Wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. O geliefde, die erfenis wacht. Kom, kind des Heren, neemt de helm der zaligheid. Dat is de hoop van de zaligheid. O, die erfenis wacht. Het zal zijn de volle vereniging van de bruid met de bruidegom. Die hoop die doet bij tijden en ogenblikken zuchten en uitzien naar de volkomen verlossing. Naar de aflegging van het lichaam, deze is dat. O, die hoop, geliefde, doet uitzien naar dat ogenblik bij tijden en ogenblikken dat we niet meer hoeven zondigen. En dat de scheiding niet meer ervaren en gevoeld wordt. Maar de hoop die doet zich uitstrekken naar de volkomen genieting van hetgeen wat hij beloofd heeft. En wat hij verdiend heeft. En waarin dan die kerk zal mogen delen. En als dan die strijden vrees te bezwijken. En als dan de slagen op het hoofd van die strijder neerdalen. En als die schoenen als het ware losse raken gemengd. En als de gordel van de waarheid als het ware zijn stevigheid verliest. En als dat borstwapen der gerechtigheid als het ware van zijn plaats raakt. En als Satan de boze erbij is met zijn aanval en met zijn pijlen om die christen te doen ondergaan. En als het christenhart dan moet klagen, de Heere heeft mij vergeten. En de Heere die heeft mij verlaten. O, dan komt die helm, die hoop der zaligheid, geliefde, te pas. En dan die hoop der zaligheid die fluistert. Die moedeloze, krachteloze strijder in het hart. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. O Christen, je zult wel ondergaan in eigen waarde. Maar ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. En dan mag dat oog des geloofs gericht worden. Op die strijder Jezus Christus. En dan mag die apostel, die mag die gemeente opwekken. Om dan op hem te mogen zien. De overste leidsman. En de volleinde des geloofs die om de vreugde en voorgesteld. Het kruis heeft verdragen. En de schande heeft veracht. Maar die nu gezeten is aan de rechterhand des vaders. O dan, dan mag dat geloof, geliefde. Die en die hoop, die strijder nieuwe krachten geven. En dan mag die strijder weer zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Al is er dan nog zoveel tegenopstaande. Maar ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En als die dan zo'n arme, ellendige, moedeloze strijder tegenkomt. In het midden van de gemeente. Dan mag die het zeggen. Tegen hem of tegen haar hoopt. Op de Heere gij vrome. En is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Dat is de kracht. En dat is de heerlijkheid van de hoop. Die Christus heeft verdiend. En die gefundeerd ligt. In het welbehagen Gods. En in het werk van de gezegende zaligmaker. Kom gemeente, kent u deze kracht. Deze heerlijkheid van deze hoop, o smeek toch, om deze hoop te mogen ontvangen. Dat is een vaste hoop, dat is een bijbelse hoop, dat is een zekere hoop. En ziende in en staande in dat geloof, en staande in die hoop, heeft die oude Lodestein dan mogen zingen, die hoop. Moog al ons leed verzachten, kom reisgenoot en het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Amen. Heren, u hebt ons vanavond willen onderwijzen in de helm van de hoop, van de zaligheid die geopenbaard zal worden. Ach, misschien zit er zo'n moedeloze strijder in de kerk. Die geen kracht meer heeft. Die eigenlijk niet vooruit en niet achteruit weet te gaan. Die zichzelf leert kennen midden in de dood. En die geen kracht heeft tegen de menigte van vijanden. Lieve heren, daar is hoop. O, wilt u het zelf werken. Opdat ze mogen zien. Dat de strijd ten diepste een overwonnen strijd is. En dan kunnen ze zo menigmaal niet geloven dat zij de goede strijd strijden. Want ze hebben zo'n ellendig hart. En zo vaak moeten ze zichzelf aanklagen dat ze geen strijd voeren of te weinig strijd voeren. Maar heren, de zekerheid ligt ook niet in de christen. Maar de zekerheid ligt in het werk. Van die God die het beloofd heeft. En wiens zoon op deze aarde is geweest. Om dat geloof en die hoop te funderen. Heb ootmoedig dank, Heere, dat u ons vandaag in uw huis gaf. Neem ons samen verder voor uw rekening. Gedenk ons ook als er van in deze week nog weer een bijeenkomst zal zijn met de ouderen van de gemeente. Wil u het gebruiken, heren? Wil u het zegenen, opdat het maar eeuwigheidswinst mag voortbrengen? Neem ons samen voor uw rekening. Gedenk onze kinderen en jonge mensen. Bewaar ze voor de zonde en schenk ze de vreze van uw heilige naam. Neem niemand de weg door een onverwachte of onverzoende dood. Maar geef ons allen, heren, te worstelen en te strijden. Om die hoop te mogen ontvangen. Heren, gedenk ons dan om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 9. En daarvan het 18e vers, nooddruftigen vergeet God niet. Laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Het 18e vers van Psalm 9. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.